Nou, we gaan eerst maar lezen. Handelingen 10, 23b. De volgende dag ging hij, dat is Petrus, samen met hen op weg. En enkele broeders uit Joppe, dat is Jappa, gingen met hem mee. Een dag later kwam hij in Caesarea aan, waar hij werd opgewacht door Cornelius, die zijn familieleden en zijn naaste vrienden bijeen had geroepen. Toen Petrus het huis wilde binnengaan, kwam Cornelius hem tegemoet en hij wierp zich eerbiedig voor zijn voeten ter aarde. Maar Petrus hielp hem overeind en zei: sta op, ik ben ook maar een mens. Al pratend met Cornelius ging hij naar binnen, waar hij een groot aantal mensen aantrof, en hij zei tegen hen: u weet dat het Joden verboden is met niet-Joden om te gaan, en dat ze niet bij hen aan huis mogen komen. Maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Daarom ook heb ik me niet verzet toen ik naar u toe werd gestuurd. Mag ik misschien weten waar u mij hebt laten komen? Cornelius antwoordde: 4 dagen geleden zei ik op hetzelfde tijdstip in mijn huis het namiddaggebed, dat is om 3 uur dus, toen er opeens een man in een stralend gewaad voor me stond, die me als volgt toesprak: Cornelius, je gebed is verhoord en God heeft je aalmoezen aanvaard. Stuur daarom iemand naar Joppe en om Simon, die ook Petrus genoemd wordt, te laten komen. Hij verblijft bij Simon de leerlooier in een huis aan zee. Nou, ik heb meteen een paar mannen naar u toegestuurd en het is goed dat u gekomen bent. We zijn hier ten overstaan van God bijeen om te luisteren naar alles wat u door de Heer is opgedragen. Nou, goed, dan krijg je de toespraak van Petrus. Daarop nam Petrus het woord en zei: nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. Staat er iets anders, maar dat zal je zo wel zien. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon in Galilea, hoe God na de doop waartoe Johannes opriep, Jezus uit Nazareth met de Heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok vervolgens als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij. Wij zijn getuigen van alles wat hij heeft gedaan in het land van de Joden en ook in Jeruzalem. Zeker, ze hebben hem gedood door hem aan een kruishout te hangen. Maar God heeft hem op de 3e dag weer tot leven gewekt en hem aan de mensen laten verschijnen. Niet aan het hele volk, maar aan enkele getuigen die daartoe door God waren aangewezen, aan ons namelijk, die samen met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de dood was opgestaan. Hij heeft ons opgedragen daarvan getuigenis af te leggen en aan het volk bekend te maken dat hij het is die door God is aangesteld als rechter over de levenden en over de doden. Van hem getuigen alle profeten dat iedereen in hem gelooft, die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonde krijgt. Terwijl Petrus nog aan het woord was, is de toespraak, hè? En dan gebeurde er iets, daalde de Heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook heidenen het geschenk van de Heilige Geest ontvingen. Want, ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. Toen merkte Petrus op: wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze, net als wij, de Heilige Geest hebben ontvangen? En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam, let goed op, in de naam van Jezus Christus. Daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven. Dat is het hele verhaal. En ik heb je hebt een papier van me gekregen. Voor degenen die kijken, die kunnen dat aanvragen via de site. Voor degenen die kijken en in de gemeente komen zondag, die kunnen dat op de boekentafel afhalen. Zo, waarvan akte. Ik denk misschien bij de indeling kwijt, dus die heb ik er even boven gezet. Het is altijd handig als je hoofdstuk 10 doet. En het laatste deel daarvan, de helft ongeveer, iets meer dan de helft, dat je dan weet hoe dat hoofdstuk in elkaar zit. Hoe zat het ook alweer in elkaar, dan kan je dat zien. Goed. Even in het kort, doe ik maar even met een aantal zinnen, even wat hier aan vooraf gaat en dan wel in hoofdstuk 10. En dat is het volgende, om het op te frissen en anders om er even in te komen. In Caesarea woont Cornelius. En dat is Caesarea aan de zee. Dat is niet Caesarea Philippi helemaal in het noorden. Cornelius is een 100 man. En hij vereert God. En dan is hij op een middag, dat heb je gehoord, om 3 uur. Het namiddaggebed, dat weten we nu ook, is hij aan het bidden. En dan krijgt hij een visioen. Hij ziet zomaar een engel van God binnenkomen. Moet je voorstellen dat jij zit te bidden. En dat er zomaar een engel van God binnenkomt. Dat ziet hij, die heiden. Hoor je het? En deze engel zegt, je gebeden en je daden van ontfermen zijn omhoog gegaan ter gedachtenis voor God. Stuur mannen naar Joppe om ene Petrus te halen. Petrus, die zal woorden tot jou spreken, waardoor je behouden zult worden. En dat laatste zin heb ik uit Handelingen 11. Vers 14, waar ook het verhaal nog een keer staat, heb ik je vorige keer uitgelegd, dat je er 3 keer tegenkomt. Nou goed, dat is allemaal uitgelegd vorige keer, dus als je wil dat nog een keer natrekken, dan moet je maar even op de site gaan naar de vorige keer. Een dag later, dat heb je ook meegevolgd, toen krijgt Petrus een visioen. En hij zit, dat heb je net gehoord weer, in Joppe, in Jaffa. Op het dak van het huis van Simon de Leerlooier. En dat is aan zee, want leerlooier dat is een onrein beroep. Heb ik je vorige keer uitgelegd. En wat gebeurt er? Uit de hemel wordt er zoiets voor hem neergelaten. Uit de hemel laten ze een laken neer. En dat laken gaat open. En wat zie ik in dat laken? Alle dieren, alle vogels. Dus als je scherp meedenkt en nog weet. Dus ook de onreine dieren. En God vindt dat Petrus deze dieren moet slachten en eten. Dat zegt hij. En Petrus, wat gebeurt er? Hij stribbelt tegen. Hier zijn onreine dieren bij. Dat pruimen wij niet. Zo. En dan hoort hij wat God rein verklaart. Moet jij niet als onheilig, als verwerpelijk beschouwen? En dan gaat het snel door, want dat zegt God. Zie, 3 mannen zoeken jou. Dat zijn die 3 die vertrokken zijn uit Caesarea Maritima. Ja? Die zijn er inmiddels aangekomen de volgende dag. Zie, 3 mannen zoeken jou. Sta op. Hij zit natuurlijk op het dak en dan ligt hij op zijn knieën. Sta op. Ik dacht toch niet dat hij zittend zat te bidden, of dacht je dat? Oké, dat is een goeie, hè? Sta op, daal af en ga met hen. En dan komt het leuke, zonder onderscheid te maken. Omdat ik hen gezonden heb. Prachtig, hè? En Petrus gaat naar beneden. En die laat de heidenen binnen in het huis van Simon de Leerlooier. En ze krijgen onderdak. Eten en vooral ook rust. Mooi, hè? En dan gaan ze de volgende ochtend, vertrekken ze samen met elkaar naar Caesarea. En daar zijn we nu aangekomen. In vers 23b. De volgende dag gaat hij samen met hen op weg en enkele broeders uit Joppe gaan met hem mee. Een dag later komt hij in Caesarea aan, waar hij wordt opgewacht door Cornelius, die zijn familieleden en zijn naaste vrienden bijeen heeft geroepen. Goed. Enkele broeders uit Joppe gaan met hem mee. Hoeveel gaan er met hem mee? 6, die hadden we nog, hè, van vorige keer. Dat kun je vinden, als je denkt, dat heb ik even gemist, in Handelingen 11, vers 12. 6 gaan er met hem mee. En dan gaan we even tellen. Nou gaan we even tellen, met hoeveel zijn ze nu? Zeven? Ja, we komen er. Met z'n tienen. Dat is prachtig, hè? Ik vind dat op zich, vind daar een enorme humor in zitten. Waarom? Omdat 10 mensen zijn nodig. De minyaan heet dat dan in het Hebreeuws. 10 mensen zijn nodig. 10 mannen nog wel. Om een samenkomst te kunnen houden. En daar gaat hij. Een gemengde minyaan. Want hoeveel heidenen zitten daarbij? Ja, ik wil dat je gewoon een beetje Bijbel leert lezen, maar ook op zo'n manier. Er was juist 3, er was een soldaat, weet je het nog? Die ging ter bewaking mee, zei ik nog. En 2 lijfslaven, huisslaven. Ja? Dus 7 broeders, ik herhaal je nog 1 keer. 1 soldaat, 2 huisslaven. Samen op weg, als gemengde minyaan, naar Caesarea. 50 kilometer lopen. Ja? En onderweg overnachten ze. En dan komen ze in vers 24. In vers 24. Daar komen ze aan. In Caesarea. En nu gaat ook de tweede ontmoeting gaat komen. De tweede ontmoeting. En die duurt vanaf dit vers. Vers 23b tot vers 33. En dat zie je, Petrus en de zijnen. Dus dat hele clubje. Dat ontmoet Cornelius en wie bij hem zijn. Die bij hem zijn, dat zijn zijn familie, zijn gezinsleden, zijn verwanten. Een hele hoop verschillende vertalingen, maar het meest letterlijk is zijn verwanten en zijn beste vrienden. En wat is er met die verwanten en beste vrienden aan de hand? Die zijn ook godsvrezend. Dat vind ik zo mooi. Ik denk, zijn beste vrienden heeft hij onder de godvrezenden. Het is een heiden, hè? Voor duidelijkheid. Maar die had je al. Zijn beste vrienden vindt hij daaronder. Zoekend naar God, naar meer van God, naar meer van de levende God. En Cornelius roept hen dus bijeen, want ze zijn er al even, in een soort van een eredienst. Wat je mee gaat maken, en dat heb je al gehoord, dat is Handelingen 2 in het klein. Ja? En Cornelius gelooft dus, ik ga even een dag terug naar het visioen en wat hij hoort. Cornelius gelooft dus wat God tegen hem zegt. Petrus komt naar mij toe. Petrus spreekt woorden waar ik wat aan heb. In die zin dat ik erdoor behouden word. Dus van God uit wat aan heb. Maar ik kan er ook naar de mens gesproken wat aan denken over te moeten houden. Maar dat is hier niet aan de orde. En dan gaat het verder. In vers 25. Vers 25. Als Petrus het huis wil binnengaan, komt Cornelius hem tegemoet en hij werpt zich eerbiedig voor zijn voeten ter aarde. Maar Petrus helpt hem overeind en zegt: sta op, ik ben ook maar een mens. Ja. Goed. Kijk maar even naar je blaatje, de bijlage. Ik ben net 1 overgeslagen, zie ik, dat is niet erg. Vers 25, het eerste gedeelte. Zodra het geschiet dat Petrus binnenkomt. Ja, ik snap dat mensen die met oude taal niks hebben. Maar er geschiet hier iets. Bij God gaat het er altijd, in de Bijbel gaat het er altijd om, als er iets geschiet, het woord geschiet. Als er iets geschiet, dan moet je opletten. Zodra het geschiet dat Petrus binnenkomt. Dus je ziet Petrus als het ware over de drempel stappen bij die heiden naar binnen met het hele spul achter hem aan. Hij gaat het huis van deze heiden binnen. En Cornelius komt hem tegemoet in die zuilengang, in dat poorthuis, en die ontmoet hem daar. En wat mij opvalt is dat Cornelius heel erg open staat voor de woorden van God. Hij is eigenlijk vanaf die tijd alleen maar daarop gericht. Dat vind ik toch mooi. Als je zo iemand hebt. Als je zo iemand bent. Ja? Alleen maar open voor de woorden van God. En dus staat hij open voor Petrus. Hij staat open voor wat Petrus zal gaan zeggen. En dan komt het, letterlijk, en vallend aan zijn voeten, aanbidt hij hem. Nou, dat is, kan toch niet mooier zijn, hè? Hij had kunnen zeggen, de Heer wordt eer gedaan. Toch? En vallend voor zijn voeten, aanbidt hij hem. Maar Petrus pikt dit niet. Die vindt, dit moet ik niet hebben. En zegt Petrus, sta op. Heb je hem? Dat horen we toch vaker? Dat zegt hij toch ook, ik blijf dichtbij in de handelingen van Petrus, want we zijn hier aan de handelingen van Petrus bezig, dat begrijp je. Ja? Dat zegt hij toch tegen Aeneas, die verlamd ligt. Dan zegt hij alleen maar, sta op. Ja, daar kan je intellectueel over nadenken, maar Aeneas staat op. En tegen Tabitha, die dood ligt, voor dood, sta op. De Heer zegt tegen jou en mij, sta op, sta verder op, ga omhoog en leef. Niet prachtig? Dat is nou opstanding. Dat is Pasen. Daar hebben we met Pasen over gesproken. Petrus zegt, sta op, je moet mij niet aanbidden. Ik ben geen God, ik ben ook maar een mens, net als jij. Dat is mooi, hè? Dan zou je zeggen, die grote Petrus en die kleine Cornelius misschien, hè? Die hoort nog niet eens bij de gemeente. Ik vind het prachtig. Dus daar kan je ook een conclusie een beetje uittrekken. Voor je eigen leven. Laat je nooit aanbidden. Dat ze je op een verhoging zetten. En zo'n muffe stolp over je heen. En daarna misschien, als je het niet meer goed doet, ervan aftrappen. Zo werkt het wel eens in de geestelijke wereld en dus ook op aarde zichtbaar gezien. Laat je nooit aanbidden. Wees niet te gevoelig. Zeg het heel voorzichtig. Te gevoelig. We zijn allemaal soms wel eens gevoelig voor eer van mensen. Maar wees niet te gevoelig voor eer van mensen. Dat jij, dat ik zelf, alle eer moet hebben. Dan leef je niet, eigenlijk niet, ja ik zeg het zwart-wit, tot eer van God. Dan leef je niet, ik zeg het nog een keer, tot eer van God. Als je zelf alle eer wil hebben. Toch? En weet je, waar zo geleefd wordt, daar verzwakt dat de werking van Gods geest in mensen. Want Gods geest richt nooit mensen naar beneden op zichzelf. Nee. Gods geest richt jou op de gemeente. Op Jezus Christus en zijn gemeente. En dat is belangrijk voor je. Dan. Jezus wil door jou en mij, door ons, deze gemeente opbouwen. Laat je dus niet aanbidden. We kennen een voorbeeld, een negatief voorbeeld, en pak het er toch maar even bij. Handelingen 12, vanaf vers 21. Daar krijg je ook een soort vorm van aanbidding. En dat hoor je. Want dat kan je ook horen. Ze hoeven niet direct op de knieën te vallen. Het gaat maar om die geestelijke werking. Vers 21, ik lees het je. Handelingen 12. Op de overeengekomen dag nam Herodes in zijn koninklijke gewaad plaats op zijn troon. Zie je hem gaan zitten, die Herodes? En hij spreekt het volk toe. En de mensen roepen luidkeels, hier spreekt een God. Oh! Geen mens. En dan gebeurt er helemaal niks. Herodes schrijft niet in. En wordt onmiddellijk geveld door een engel van de Heer. Omdat hij God niet te beschuldigen eer bewijst. En er worden wormen aangevreten. En hij blaast de laatste adem uit. Ja, dit komt nog, hè, in een volgende leerhuis. Het gaat mij nu even om de werking die je ziet. Even niet, kanttekening even weg. Grote lijn. Dan zie je hoe die werkingen zijn, hoe die werkingen zich
op willen werken in mensen, als ze inderdaad naar die eigen eer. Hey, kijk mij eens. En de ander zegt, oh, je hebt een goeie.
Daar heb ik niks aan, eigenlijk. De volgende dag kunnen ze, doen ze bij Jezus ook, Hosanna, Hosanna, en de volgende week kruisigen. Ja? Maar jij zelf hebt er ook niks aan. En als jij wel in doorgaat, dan zie je hoe die werking verzwakt en hoe andere machten hun dodelijke werk kunnen doen. En dus zij jou opvreten, geestelijk. Nou, ik zeg het maar even zoals het in me opkomt. Om die beweging aan te geven die dan wil werken. Goed. Dus, je ziet het omgekeerde bij het stukje wat we net gelezen hebben. Bij Herodes. Die hebben we helemaal gelezen, ja. En dan denk ik, wat een doodsproces is dat. Goed, we gaan terug naar waar we gebleven zijn. En dat is nu in vers 27. Al pratend, heb gezegd, sta op, ik ben ook maar een mens. Al pratend met Cornelius gaat hij naar binnen, waar hij een groot aantal mensen aantreft. Is er behoorlijk druk daar. Al pratend gaat hij daar naar binnen. En ik lees even verder. Hij zegt tegen hen, u weet dat het Joden verboden is met niet-Joden om te gaan en dat ze niet bij hen aan huis mogen komen, maar God heeft mij duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Daarom heb ik me niet verzet toen ik naar u toe werd gestuurd, maar ik weet waarom u mij hebt laten komen. Nou, daar gaat het even over. Ja? Vers 27. Petrus, je ziet hem dat huis binnen gaan. Hè? Hij gaat nu verder het huis binnen. En daar is het al heel erg druk. Hij gaat het huis binnen, daarmee gehoorzaamt hij zijn heer. Want er gaat een heidenshuis binnen. Hij gaat contact krijgen met heidenen. En dat is niet zozeer de bedoeling van het Joodse geloof. Hij treft daar, staat letterlijk, vele samengekomen aan. En vers 28 zegt dan, hij vertelt hen wat hem beweegt. Jullie weten, zegt hij, het is ons als Joden verboden om, maar God heeft mij duidelijk gemaakt dat, hebben we net gelezen. God maakt dit aan Petrus duidelijk in een visioen. En in een visioen waar we dieren zagen, maar dat weten we al, gaat het dus niet om dieren, maar het gaat om volken. Het gaat om mensen. God maakt duidelijk, jij mag mensen niet als onrein of verwerpelijk beschouwen. Zelfs als zij onrein of verwerpelijk leven, dus geestelijk dood zijn. En dan denk je dat daar een punt staat, maar het gaat natuurlijk verder, want die mensen moeten tot leven komen. Die mogen in de hemel van de Heer opgetrokken worden, zoals die onreine dieren naar beneden, die gingen weer naar boven de hemel van God in. God wil hen heiligen. Dus jij hebt woorden van God. En hiermee kun jij, dat gaat ook over jezelf dus, dat snap je, hen tot leven roepen. Verbinden met de hemel van God en met het hele leven van Jezus Christus. Want dat leven, dat gaat nog door, het leven van Jezus Christus. Dat gaat door in de opstanding van hem, maar dat gaat ook door in de opstanding van jou. Dat gaat dus door in mensen. Zo mag ik, mag jij leven. Zo mag ik, mag jij mensen ontmoeten. Zo ga je naar mensen toe. Jij kunt woorden van leven spreken. En dat gaat niet over de spinazie van vanavond, die in je oren zit. Daar gaat het niet om. Jij kunt woorden van leven spreken. Jij mag je door Gods geest, jij mag door Gods geest samenbindend werken in de gemeente. Ja, dat is wat anders dan kritiek hebben op. Ja. Jij mag gestalte geven, denk mee aan openbaring, aan het grote teken dat er in de hemel gezien gaat worden. Dat gaat tevoorschijn komen, openbaar komen in de hemel. Ja, in wie? Het zweeft daar niet. In ons, in jou en mij. Zo, dat mag je voor ogen hebben. Daar mag je op gericht zijn. En een hele leuke vraag is natuurlijk, maar die mag je meenemen als huiswerk. Maakt de Heer jou wel eens dingen duidelijk? Ja?
Nou, ik geloof niet dat de Heer zegt, je moet zondag niet naar de dienst gaan. Of, ik ga niet verder vervelend worden. Het gaat me erom, maakt de Heer jou wel eens dingen duidelijk. En je denkt, wacht. Dat moet ik dus even anders doen. Heer, dank u. En meestal zit daar een perspectief bij. Dus hij zegt niet, je doet het fout en je bent stom. Je bent verwerpelijk, onrein. Maar hij schet het perspectief van reinheid. Van heiligheid. Van hoe jij heiliger kan worden. En je meer kan heiligen voor hem. Dat is mooi, hè? Daar hebben we allemaal nog dagwerk aan. Ik spreek het voor mezelf dan maar uit. Ja? Maak de Heer jou eens dingen duidelijk. En dan ga ik door. Bijvoorbeeld dingen die erop gericht zijn om hier de gemeente te bouwen. Dat je niet denkt, daar hebben we mensen voor. Maar dat je denkt, daar ben ik ook voor. En daar ben je ervoor. Mooi. Ja. Je kunt mensen, even terug naar de tekst, als onrein en verwerpelijk beschouwen. Of, en dat gebeurt, en soms betrap je er zelf op, ik heb het over mezelf, sommige mensen een beetje uit de weg gaan. Ik zal duidelijker zijn. Sommige mensen in de gemeente een beetje uit de weg gaan. Want, ik vul het niet in. Kun je zelf. Stap jij uit je VE, volle evangelie, comfortzone. Ook als mensen wat anders zijn. Of ze praten misschien helemaal anders, dat je denkt, ja, jij moet anders praten, ja. Hoezo? Ja? Als ze leven hebben van de Heer in zich. Zie het hart aan. En probeer te delen. Stap jij uit die comfortzone. Stap jij over de drempel. Dat is de vraag. De vraag aan jou. Voor Petrus is het duidelijk. Want ik haal het niet zomaar ergens vandaan. Voor Petrus is het duidelijk. Die is uit zijn comfortzone gestapt. Die is over de drempel gegaan. God heeft hem geholpen. Met een visioen. En met een opdracht. En vers 29, die hebben we al gelezen, hè? Ja. Petrus merkt, als je vers 29 gelezen hebt en je snapt het, dan zie je Petrus merkt, er komt dus eigenlijk verzet in mij, zo ging het eerst, toen het hierover ging. Omdat ik eigenlijk heidenen, ik wil niet zeggen onrein, maar toch wel een beetje als onrein en verwerpelijk beschouw. En dan vind ik het mooie in het leven van Petrus onder leiding van de Heer. Hij biedt weerstand aan die weerspannige geest. Die weerspannige geest die zich altijd verzet tegen Gods gezag. Je hebt natuurlijk een hele hoop wat zich verzet in de wereld tegen gezag. Maar je komt het ook tegen hemels gezag het verzet. Verzet bijvoorbeeld tegen wat God zegt in zijn woord. En ik zeg niet dat mensen dan zeggen, dat geloof ik niet en daar doe ik niks mee. Nee, ze nemen het niet eens in zich op. En ze doen er niet eens wat mee. En ze hebben soms niet eens in de gaten. Verzet tegen wat God zegt in zijn woord over hoe jij mag leven. Dus over het echte leven. En dan vraagt Petrus, ik vind het zo mooi, Petrus die is daar gekomen. En je hebt hem binnen zien gaan, hè. En hij zegt niet, dan ga ik jullie in de naam van Jezus dingen vertellen. Hij respecteert die mensen en hij zegt heel eenvoudig, mag ik misschien weten waarom u mij hebt laten komen? Mooi, hè? En misschien hebben ze wel gezegd, stel je voor dat ze gezegd hadden, om de koffie of om de wijn. Maar dat is het dus niet, hè? Er staat letterlijk wat anders. In vers 29b, want daar ben ik nu. Er staat, ik vraag dus, staat er letterlijk, om welke logos, ik heb expres logos even laten staan, dan kan je er een beetje in meedenken. Om welke logos, vertalen we vaak met woord, hebben jullie mij ontboden? Ja? Om welke logos hebben jullie mij ontboden? Dat zegt iets, hè? Je kan het doortrekken naar jezelf. Welk woord? Wat voor woorden zoek jij? Zoek jij woorden die betrekking hebben op de logos, de bedoeling van de Heer met jouw leven dus? waarin Jezus Christus centraal staat? Het is heel eenvoudig te bevragen. Voor mijzelf en ook voor jouzelf, daar kan ik best wat mee. Voor welk woord, met welke bedoeling dus, ga ik het eens anders invullen, laat jij mensen naar je toe komen? Dat zijn van die hele simpele vragen. Nee, je moet niet zwart-wit maken. Je moet niet goed-fout denken. Het gaat om kijken bij mezelf. Hé, hier, wat kan er nog meer tevoorschijn komen aan leven in me, zonder dat ik ga breken? Zo. Ja? Welke woorden deel ik? Welke gedachten? Welke doelstellingen? Zo samen met elkaar, maar te beginnen in de gemeente. Nou, dan zijn we aan vers 30. En daar lees ik een stukje van, vanaf 30 tot 32. Cornelius antwoordt, en er komt iets waar je al veel van weet. 4 dagen geleden zei ik op hetzelfde tijdstip in mijn huis het namiddaggebed. Oh, dan weet je gelijk hoe laat het is. Ja? Toen er opeens een man in een stralend gewaad voor me stond, die me als volgt toesprak: Cornelius, je gebed is verhoord en God heeft je aalmoezen aanvaard. Stuur daarom iemand naar Joppe om Simon, die ook Petrus genoemd wordt, te laten komen. Hij verblijft bij Simon de leerlooier aan een huis in zee. En verder moet je Tom maar gebruiken. Ja, goed. Als je vers 30 leest, dan zie je dat Cornelius alles nauwkeurig vertelt. 4 dagen geleden, rond 3 uur, gebeurt dit. Staat er een man, in een stralend gelaat, zomaar voor me. En in vers 3 lees je dat die man in dat stralend gewaad, maar dat weet je al, een engel is. Ja? Dat zijn, die hebben een stralend, die stralen van heerlijkheid. En dan vers 31... pakken we even, vers 31. Daar staat er, ja, die als volgt toesprak. Hij zegt, en dan horen we, als we meelezen, het wezenlijke dat je ook in vers 4 leest. Is vers 4. Ja? Daar komt het terug. We hebben het net gelezen. Vorige keer uitgelegd. Als je bidt voor, en je ontfermt over mensen, dan wordt dat in de hemel gezien. Ook als het door mensen niet gezien wordt, je hoeft toch geen eer te hebben, in de hemel wordt het gezien. Dat is hier het bewijs van. En dit gaat over een heiden, Cornelius. Ja? Dus, zoiets, zo leven, dat werkt veel uit in de hemel. Dat werkt ook veel uit in mijn, in jouw eigen leven. Daar heb je de blijdschap van, de ruimte, de vrede. Je gaat omhoog. Je gaat omhoog als je bidt en je ontfermt. En als je vers 32 dan met me gelezen hebt, dan zie je dat je hier vers 5 en 6 hoort. Heel duidelijk. En dan vind ik het interessante, en dat is ook in dit geval zo bij de NBV, de slotwoorden van dit vers laten de meeste vertalers weg. En de slotwoorden van het vers zal ik je zeggen. Die zijn, en dat vind je hier dus niet, maar wel in andere vertalingen, welke gekomen zijnde, ik zeg het letterlijk even, tot u zal spreken. Dus, als je het een beetje normaal wil vertalen, als hij gekomen is, zal hij tot je spreken. Woorden tot behoud. Als je het aanvult met Handelingen 11, als ik me goed herinner. Ja. Dus, Cornelius beseft, De woorden die Petrus spreekt, zijn woorden van God. Daar verlangt hij naar. Daar bidt hij voor. Als hij het visioen krijgt. En, zegt vers 33 dan, ik heb meteen een paar mannen naar u toegestuurd en het is goed dat u gekomen bent. We zijn niet ten openstaan van God bijeen om te luisteren naar alles wat u door de Heer is opgedragen. Dus Cornelius volgt het bevel van de engel direct op. Hij herhaalt dus vers 7b en vers 8. Ja? En hij zegt,
En dat vind je op je blaadje weer. En het is goed dat jullie gekomen zijn. Wat staat er? Wij zijn hier nu. Ja, dat vinden mensen zo ouderwets, hè? Als ze zeggen, wij zijn hier nu voor het aangezicht van God aanwezig. Kan je heel moderne vertalen en dan weet je misschien niet eens meer wat het is, als je bij het MBV hier ziet. Om alles te horen, wat u door de Heer is opgedragen. Wat vind ik prachtig. Denk je ook aan jezelf? Neem het er even in mee, want ja, dat je denkt, zo komen we samen toch? Zondags en door de weeks voor het aangezicht van God, voor wat de Heer ons wil zeggen over gemeente zijn en je leven daarin, je persoonlijk leven daarbij. En als ik dit zie, als ik dit meemaak, dan denk ik, wat een openheid, wat een gretigheid eigenlijk, als ik dit lees. En dan zie je het gebeuren als het ware. Die harten die een en al openstaan voor het woord. Oh, vertel nog eens verder. Kijk je niet eens op de horloge meer. Ja. Geen enkele weerstand. Geesten van weerspannigheid kunnen hier, in dit gebeuren, niets uitwerken. En als bij jou die gretigen, dan kunnen ze ook op de duur helemaal niks meer uitwerken. Want er is gretigheid. Er is verlangen. Je wil niets liever dan verder met de Heer. Zo. Horen van hem. Zijn woord voor jouw leven. Zo. Dan wil je horen wat Jezus tegen ons zegt. Tegen jou en mij zegt. Hij wil in ons leven aan zijn gemeente bouwen. Prachtig toch? Ja. En dan begint Petrus zijn toespraak. Die redelijk leuk onderbroken zal worden vanuit de hemel zometeen. Maar hij begint zijn toespraak nu. Van vers 34 tot 43. Is er weer een toespraak. Weet je nog wat ik gezegd heb? Handelingen. Daar heb je handelingen van apostelen. Je hebt reisverhalen. Reizen naar. Je hebt dingen die gebeuren. Wonderen. En je hebt ook toespraak. Ja? Hier heb je een toespraak van Petrus. En die begint in vers 34. Dan neemt Petrus het woord en zegt. Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen. Maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen. Uit welk volk dan ook die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. Goed. Vers 34. Petrus opent zijn mond en zegt. Zo begint het in dit vers. Daarop nam Petrus het woord en zei. Oké. Petrus opent zijn mond. Dat moet je doen, hè? Om wat te spreken. Ook geestelijk. En zegt. En dan gaat het letterlijk verder. En dan kan je zien. Op je blaadje. In waarheid bemerk ik. God kent geen aanzien des persoons. Dus. Geen aanzien des persoons. Staat op blaadje. Oh, God kent geen aanzien des persoons. Dat moet zijn, ja. Ja, er is slip of the, is iets blijven hangen. Je hebt hem nu goed? Ja, heb ik hem ook goed. God kent geen aanzien des persoons. Hij is dus onpartijdig. Hij kijkt niet in welke kerk je zit. Ook bij Cornelius niet, want die zat in geen kerk. Ja. Hij kijkt naar je innerlijk. En hij ziet je hart. En hij ziet waar je je zinnen op zet. Dat ziet hij. En, zegt vers 35 dan, letterlijk. In elk volk is wie hem vereert en gerechtigheid werkt, hem welgevallig. Dat staat er letterlijk. Je kan er van alles leuks van maken. Want het moet misschien iets inzichtelijker worden. Maar ik vind het heel, heel simpel hoor. In elk volk is wie hem vereert en gerechtigheid werkt hem welgevallig. In elke kerk. Dan gaan we door met die zin. Ja? dan heb je hem zo ook. Wie hem vereert en aanbidt, dat snap je. Sommigen zeggen hem vreest, maar dat is wat anders dan bang zijn voor. En gerechtigheid werkt in zijn mij wel gevallig. Als je hem vereert, voor je eigen leven, als je hem vereert, aanbidt, dan ben je hem wel gevallig. Hij is een God die je mag aanbidden. Je bent hem wel gevallig als je gerechtigheid werkt in jouw leven, in je contacten, in de gemeente, om je heen. Ja, wat wil je nog zoeken als je gerechtigheid werkt? Zaai maar, strooi maar naar wie je tegenkomt in ieder opzicht. En als je zo bezig bent, dan merk je, dan werkt de Heer dus, die geest is, in jou. Je kan het ook nog eens anders zeggen, hij werkt in Heilige Geest, of door middel van Heilige Geest, in jou. En dat kan alleen maar toegaan nemen. Tenzij je gaat mopperen, zeuren, trammelanderen, zoiets. Dan neemt het weer even af, wordt weer even geblokkeerd. Maar hij wil doorwerken. Hij zegt, ik wil door, jij ook. Oké, dan gaan we weer. Zo, het maakt het leven iets makkelijker. Dat je de hele tijd moet denken, oh wat stom van me enzovoort. Goed. Vers 36. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van vrede is komen brengen. Deze Jezus, de Heer van alle mensen. Tot en met vers 43 geeft Petrus nou een beknopt overzicht. En dat heb je misschien al gelezen. Een beknopt overzicht van het leven van Jezus. Hij heeft het over zijn lijden, zijn opstanding, zijn verheerlijking. En letterlijk lees ik in vers 36b het woord dat hij heeft gezonden aan de zonen van Israël, verkondigend vrede door Jezus Christus. Deze is alle Heer. Het woord dat hij heeft gezonden aan de zonen van Israël, verkondigend vrede door Jezus Christus. En dan even los daarvan, sla terug op Jezus. Deze is van jullie allemaal de Heer. In principe. Als je het wil. Ja, zo. Ja, dat deed me eigenlijk een beetje denken. Ik hoorde hier een psalm zingen. Wil je eens opzoeken, psalm 107. Psalm 107. En daarvan vers 20. Een prachtige psalm hier. De waren er die de zeeën bevoeren, de waren er die, en ze gingen hoog en ze gingen laag, maar de Heer redde hen. En ze riepen tot de Heer en de Heer redde hen. Mooi hè, dus wat dat betreft. Maar ik pak dit stukje eruit van vers 20. En er staat letterlijk, hij zendt zijn woord en geneest hen. Doet hen aan de groeven ontkomen. Zijn woord werkt genezend. Werkt genezend, bijvoorbeeld voor mensen die, laat het sterkste nemen, voor mensen die in zonde en dood leven. Voor mensen die geen vrede hebben. Voor mensen voor wie de zichtbare dingen toch nog het belangrijkste zijn. Zijn woord werkt genezend. Ik weet niet of je het zelf wel eens mee hebt gemaakt. Maar ik kan het er wel van getuigen hoor. Als er dan nare dingen gebeuren. Gewoon in mijn binnenste, hè, voor de duidelijkheid. Gaat van alles heen en weer. Ik leg het even niet uit verder, maar die beweging snap je wel. En dan ga ik naar boven. En dan ga ik in het woord me verdiepen. En na een half uur denk ik, wat heerlijk zeg. En dan voel ik me heel ander mens weer. Ja? Ik kan denken, ja, je moet eerst een half uur tegen die boze geesten bidden. Nou, dat doe je ondertussen ook wel een beetje. Maar het eerste is dat ik me verdiep in die woorden van God. En daar komt zoveel in naar voren. Dan denk ik, ja, wie wil je nou nog kisten? Wie kan je nou nog kisten? Niemand. Zijn woord
En dat wil ik dus zeggen, werkt genezend. Elke situatie werkt genezend, te midden van de religie van Israël. Zijn woord werkt genezend, te midden van alles wat er in de hedendaagse religie allemaal op je afkomt. Zijn woord werkt genezend in jou en mijn leven. Zijn woorden van leven doen jou en mij ontkomen aan dood en graf. Prachtig, hè? Want als je Jezus kent, als je met hem leeft, dan zie je de dood niet. Heb je hem? Door Jezus Christus krijgen wij vrede. Vrede met God, luister goed, onder alles. En dan kunnen heel veel mensen, ja maar, en je kan je eigen leven, je kan mij beschuldigen, ja maar toen jongen, toen zeg je toch. Je krijgt vrede met God onder alles en dat telt en dat geldt nu. En morgen, en op het moment dat je het weer nodig hebt. Dat je je daarop richt. En niet op al die andere gezeur van die buurman en van je collega. En van het gemeentelid misschien. Medegemeentelid. Vrede onder alles. Prachtig. En dat heb je niet van jezelf. Heb je van hem. Want Jezus is de vredebode. Maar hij is ook de vreugdebode. Ja? Het gaat niet van lekker in vrede. Maar je hebt al gehoord, het woord werkt daarbij. Psalm 107 zei het ook. Jezus is de vreugdebode. Hij brengt goed nieuws. Hij verkondigt vrede. Hij zegt, er is verdere redding voor jou. Hij zegt, ook al zit je vast, er is verdere bevrijding voor je. En je hoeft niet op je kop te gaan staan. En je hoeft niet het onmogelijke te doen, want ik ben met je. Ik wil in je leven. En zo wil hij Heer zijn van alle mensen. Even terug naar Handelingen. Vers 37, daar ben ik gebleven. U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd. Hoe het begon in Galilea, hoe God na de doop waartoe Johannes opriep. Jezus uit Nazareth met Heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij. Ja? Er staat, jullie weten staat er in vers 37. Jullie weten, Petrus doet dus een beroep op wat ze gehoord hebben. Doet een beroep op wie er nu onder zijn gehoor zitten, wie hem nu horen. Jullie weten het woord of de zaak, en dat vertaalt MBV met wat, het woord of de zaak die geschied is. Want dat begint namelijk bij de doop van Johannes. Hij doopt tot bekering en velen gaan hierop in. En dan gaat hij verder in vers 38. En dan kan je meelezen, jullie weten van Jezus van Nazareth. Hoe God hem gezalfd heeft met Heilige Geest en met kracht. Ja? Jezus wil mij, wil jou zalven met Heilige Geest en kracht. Dat is geen eenmalig iets. Dat is een zalving waarin je mag leven. Dat neemt alleen maar toe, de gevolgen van dat hij jou zalft met Heilige Geest. En notabene ook met kracht, want dat staat erbij. Jezus, die wil wat verder in jou doen. Hij wil in Gods kracht werken in je leven. En dan mag jij nog meer in meedoen. Om niet uit eigen kracht te leven. En dan ga je allerlei dingen bedenken. En misschien daarachter ga je er nog een gebedssessie voor doen. Nee, om uit Gods kracht te leven. Te geloven, te zien, te verwachten. Heer, u werkt in mij uw werk. En dan gaat dat letterlijke verder, want dat zie je hier ook. Weer in 38 waar ik gebleven ben. Hij trekt door het land. Ja, dat staat hier ook. Goeddoende en genezende alle die overheerst worden door de duivel. En dat kan hij doen. Waarom? Staat erachter. Omdat God met hem is. Nou, dat is mooi. Hij trekt door het land. Daar kan je heel verhaal over houden. En dat vind je in het evangelie. Prima. Maar nou even dichterbij. Hij trekt door jouw land. Ja? Merk je het? Hij trekt door jouw leven. Hij doet jou goed als je op hem ingaat. Hij geneest jou waar de duivel nog aandringt of zelfs overheerst. En dat kan hij doen, want God werkt in hem. En dat mag je in jezelf laten werken. En ik denk dan leer je elke dag nog bij. Maar dan ben je wel in beweging. Vol verering voor de Heer. Vol aanbidding voor hem. Dan ben je in beweging. En dan ga je verder. En dan merk je, oh Heer, dat wil ik anders. Help me daarin. Oh Heer, daarin word ik nog overheerst. Nee, ik word passief gemaakt. Het is te gek voor woorden. Ik wil uw woord. Ik wil het woord van uw kracht. Werk ermee, Heer, in mijn leven. Zo. Laten we er vandaag maar mee beginnen. En morgen mee doorgaan. Help me daarin, Heer. Zo. Elke dag leer ik nog bij. Leer jij nog bij. Zo werkt God die geest is in jou. En Jezus, die voert dat uit. Bevrijdend, genezend, herstellend. Nou, dan zijn we aan vers 39... Wij zijn de getuigen van alles wat hij gedaan heeft in het land van de Joden en ook in Jeruzalem. Zeker, ze hebben hem gedood door hem aan een kruishout te hangen. Maar God heeft hem op de derde dag weer tot leven gewekt en hem aan de mensen laten verschijnen. Vers 39. Wij getuigen, staat er letterlijk, van alles wat hij gedaan heeft. Wat hij gedaan heeft in het land van de Judeërs. Wat hij gedaan heeft in Jeruzalem. Ja? Jeruzalem, toen de kern van de religie. Jeruzalem, waar de tempel staat. Jeruzalem, waar Jezus over weent. Ik heb u willen behouden, ik heb u willen vergaderen onder mijn vleugels, maar je hebt niet gewild, zegt hij. En dan staat hij te huilen boven op die olijfberg. Ziet hij daar Jeruzalem liggen? Ze hebben er een kerk gebouwd. Een mooie overigens, ja. Jeruzalem. Uitgerekend daar doden ze hem. Hangen ze hem aan een paal, aan een hout. En dan zie je in vers 40 de kern van ons evangelie. Jezus is gestorven, maar God heeft hem doen opstaan uit de doden op de derde dag. En opstanding, dat is zoiets wat aangevallen wordt. Ja? Noem eens luisteren gewoon naar mensen, ook christenen. En dan gaat het over opstanding, ja, ongeveer, hè, maar ja, je moet het misschien ook anders zien. Je moet het in ieder geval altijd anders zien, want ze denken met hun menselijke beperktheid. En ze geloven dus ten diepste niet in de opstanding dat je nog een leven hebt na de dood. Dat Jezus is opgestaan en rondgaat. En nu ook rondgaat in Heilige Geest in onze levens. Dat, het is erg. Dan ben je erg, hoor je bij de armzaligste mensen die er bestaan, zegt 1 Korinthe. Om het weer even rond te maken. Dit is het grondevangelie, het beginevangelie geweest. Jezus is gestorven, maar de Vader heeft hem opgewekt. Hij is opgestaan en hij leeft. En dan ga je door en ik ben met hem opgestaan. En ik leef ook. En ik ga nog meer tot leven komen. Mooi, hè? Dan kan je bij je baas aankomen. Toch? En ook voor bij jezelf. Mooi. Ja, zeker. Want dan gaat dat Pasen. Dat is een gebeuren wat verder gaat. Het gaat aan mij voorbij. Pesach. Ja? Het gaat aan mij voorbij. Want ik leef in hem. Met de perspectieven die hij me geeft. Ook vandaag. Terwijl er zoveel tegen is. En je komt nooit meer aan. En dan wordt er iets genoemd. Nou, misschien kom ik daar ook nooit meer aan. Maar ik heb de Heer. En ik leef. Zo. Vers 41. Niet aan het hele volk, maar aan enkele getuigen die daartoe door God waren aangewezen, aan ons namelijk, die samen met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden was opgestaan. Niet aan het hele volk, maar aan ons, zegt Petrus. Zijn apostelen. We hebben samen met hem gegeten, zegt hij. We hebben samen met hem gedronken, toen hij uit de dood was opgestaan. Dat de Heer ook naar hen toe komt en zegt, hier, geef eens even wat vis, geef eens even wat eten. Dan kan je zien dat je niet een geest ontmoet. Ja? Johannes Evangelie, dacht ik. Schiet me te binnen. Paulus schrijft hierover in 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. Vers 5 tot 7. Daar staat ook de kern van het evangelie. Vers 4. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. Dat hij is verschenen aan Kefas, dus Petrus. Het is Kefas steenrots, dus Petrus. En vervolgens aan de 12 leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters, tegelijk, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meeste nog in leven. Vervolgens is hij aan Jacobus verschenen, daarna aan alle apostelen, enzovoort. Luister goed, hij is opgestaan, want hij is verschenen en hij leeft. En hij verschijnt in jou en in mij. En jij leeft. Prachtig. Zo ga je verder. Jezus draagt hen op te getuigen van wat ze gehoord en gezien hebben. In bijzonder van zijn opstanding. Geldt ook voor jou en mij. Getuig wat je van Jezus hoort en ziet. Ik bedoel niet dat je moet zeggen, weet jij al hoe de drie eenheid in elkaar zit en hoe wij daarover denken. Getuig wat je van Jezus proeft, wat je merkt. Getuig, Jezus is opgestaan, ik sta op het M. Ga verder omhoog met hem. Eet en drink met hem. Onderhoud diepgaand contact met hem. Ga steeds meer leven, ga hem steeds meer kennen in. En dat kennen in mag je thuis invullen. Leven in gemeenschap met hem. Zo vier je ook avondmaal. En zegt vers 42 dan, moet weer terug naar Handelingen. Vers 42, hij heeft ons opgedragen daarvan getuigenis af te leggen, aan een volk bekend te maken dat hij het is die door God is aangesteld als rechter over levenden en doden. Niet aan het hele volk, zegt hij, maar aan ons zijn apostelen, hebben we gehad. Even kijken, ik sta nu even wat. Vers 42, daar zijn we. Letterlijk kan je lezen, staat hier als laatste, hij heeft ons bevolen te prediken aan het volk en te getuigen dat hij de door God vastgestelde rechter is over levenden en doden. Nou wordt het nog even moeilijk aan het eind. Twee titels vormen het raamwerk van wie Jezus voor hen is, zoals hij het schildert, Lucas, hier in Handelingen. In vers 36 hebben we gelezen, hij is Allerheer, Heer. Hier lezen we rechter over levenden en doden. Rechter. De Zoon, zegt Johannes 5 vers 22, maakt levend wie hij wil. Het oordeel is aan de Zoon toevertrouwd door zijn Vader. Jezus oordeelt wat er in jou verborgen is, zegt Romeinen 2 vers 16. En jij kunt denken over de laatste dagen, dat is misschien nog heel ver, maar je kunt ze ook, zoals we al meer doen bij dingen, ze dichtbij halen, gewoon voor je eigen leven. Mag Jezus hier zijn in jouw leven? Mag hij rechter zijn in je leven? Mag hij wat nog dood is tot leven roepen in jou? Je verder tot leven roepen? Zodat het verborgen in jou ten volle aan het licht komt. En dan hebben we over het verborgen, dat is iets heel goeds, dat snap je. Vers 43. Van hem getuigen alle profeten die iedereen... dat iedereen die in hem gelooft door zijn naam vergeving van zonde krijgt. Je hoort Handelingen 2 vers 21 echoen hier. Dan zal ieder die de naam des Heren aanroept behouden worden. Eerste Pinksterdag, Petrus. Dit geschiet in het laatst der dagen, zegt Joël. En wat zien we dan? In het laatst der dagen? Mensen worden gedoopt, ze worden vervuld van Gods geest. De werking in Heilige Geest van Jezus, voert ons, voert jou en mij de laatste dagen binnen. Ja?
Zet daar maar een streep onder voor je eigen leven. Ja?
Voert ons omhoog om samen met Jezus Gods dingen in ons leven, in de gemeente te voleindigen.
En dat geldt voor iedereen die de naam van de Heer aanroept.
Want die zal totaal behouden worden. In Jezus' naam. Dankzij zijn volbracht werk kan iedereen vergeving van zonde ontvangen.
En, zegt vers 44, terwijl Petrus nog aan het woord is, daalt de Heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luistert.
Nu gaat Jezus werken,
dat deed hij al.
In Heilige Geest, in Gods kracht. Hij werkt, ziet gebeuren, terwijl Petrus deze woorden van leven spreekt tot heidenen. Heilige Geestes adem valt op allen die Gods woord horen. Vind je die prachtig? Vind je zegt, ik ga naar de preek luisteren zondag en dan zal Gods geest op me vallen en dan zal er nog meer van Gods geest in me gaan werken.
Zoiets, dat je zo binnenkomt, aanbiddend, zing je al, kom je al zo binnen en dan loopt er misschien een ding, die is gek geworden. Ja, want het gaat, dat doen we toch nooit zo? Nou, doe maar eens anders. Ja, laat je maar leiden door de Heer en wie weet gebeuren er nog hele rare dingen. Maar wel goeie. Hou dat vast voor je eigen leven. Prachtig.
Dus, als ik dit nou zie, dit gebeuren, dan is er een duidelijk verband tussen woorden van leven spreken, ze horen, erop ingaan en de werking van Gods geest in mijn leven, in jouw leven. En, zegt vers 45 dan, de Joodse gelovigen die met Petrus zijn meegekomen, zien vol verbazing dat ook heiden het geschenk van de Heilige Geest ontvangen, want ze horen hen in klanktaal, er staat natuurlijk tongentaal, dat snap je wel, hè, spreken en God prijzen.
Dan merkt Petrus op, wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu zij net als wij de Heilige Geest ontvangen. En hij geeft een opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus, daarna vragen ze hem om nog enkele dagen bij hem te blijven. Gelovigen uit de besnijdenis, die komen mee. En dat zijn die zes mannen. Hè? Die raken buiten zichzelf. En nog anderen ook raken buiten zichzelf. Dat ze zien, en dat hebben we hier gelezen, ze zien Jezus doopt en vervult heiden in Heilige Geest. Zij ontvangen de gaven van Heilige Geest. Dat is een keerpunt. Onbesneden mensen. En Jezus laat zien, ik ga buiten de besnijdenis om. Ik ga buiten aardse zaken en regelgeving om. Want genade voor mensen kun je niet organiseren, mensen. En het gaat erom, zegt hij, laat mij aan je hart werken. Laat mij in jouw hart verder werken. En laat zo je hart ten volle besnijden voor mij.
Want, zegt vers 46, ze horen hen in tongen spreken en God groot maken, staat er. Zo werkt Jezus in de Heilige Geest. Je gaat in tongen spreken, je gaat God groot maken, hem loven en prijzen. En dan antwoordt Petrus vers 47, deze mensen zijn net als wij gedoopt in de Heilige Geest. En dat vind ik mooi, want de doop in de Heilige Geest is een bevestiging. We hebben zoveel over het bevestigen van, hij moet wel bevestigd worden hoor. Zij moet wel bevestigd worden, want anders dan heb je lijden in last. Ik doe het natuurlijk weer even heel scherp aangemeten, begrijp je? Maar zie je nou hoe Jezus bevestigt? Niet door te zeggen, joh, wat heb je dat aardig gedaan? Maar door je te dopen, verder te vervullen in Heilige Geest. Dat is de bevestiging van Jezus in jouw leven. En daar kan je het van hebben. En daar kan je geen genoeg van krijgen. Maar het verzadigt wel. Je zit niet morgen dat je denkt, het is weer weg.
Maar hij bouwt erop door. Prachtig. Nou. Petrus, vers 48. Laat hen dopen in de naam van Jezus. Dat heb ik je al gelezen, hè? Wat valt je op?
Hij laat hen dopen.
Ja, klopt. Dat valt op. In de naam van?
Jezus.
En dus niet in de naam van? Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ja. Dus wat valt hier nog meer op? Dat had je al gezegd. Hij laat hen dopen, dus hij doopt niet
zelf.
Dat doen de broeders uit
Raden maar. Uit Joppe.
Uit Jaffa. Prima. In de naam van Jezus. In de aanwezigheid van Jezus. En Jezus werkt in hun leven. En hij gaat nog meer werken in hun leven. Hij werkt in jouw leven en hij gaat nog meer werken in jouw leven. Prachtig. Laat hem dat maar doen. En dan zeggen ze, joh, blijf nog een paar dagen. En ze eten met elkaar. En ze drinken Gods woorden en zijn koninkrijk in. Amen. Ik wil